Buma zelf zegt terugblikkend ook wel van, joh, toen wij die 19 zetels halen, het laatste hoogtepunt van de partij, toen wist ik ook wel, ja, nu moeten we gaan regeren, want er was verder niks mogelijk eigenlijk qua coalitievorming. Maar dat gaat ons wel heel veel pijn doen.
Dit is Elke Week. De podcast waar EW-redacteuren Geert de Maling en Sam Verbeek iedere aflevering het meest spraakmakende onderwerp van EW verder onder de loep nemen. Met deze week...
Het CDA had het niet makkelijk de afgelopen jaren, maar met leider Henry Bontebal lijkt de sfeer er weer helemaal in te zitten. Hoe kwam de ommezwaai tot stand? En is er eigenlijk wel reden tot optimisme? Daarover ga ik in gesprek met politieke redacteur Victor Pak en Geert de Waling. Hoi Geert, hoi Victor.
Hi Sam.
Geert, wil jij hem aftrappen?
Ja, nou ja, vorig jaar, Victor, het is bijna 22 november, een jaar geleden. 5 zetels voor het CDA in de Tweede Kamer. Het laagste ooit van de grote christendemocratie die het vroeger was. Bestaat die partij eigenlijk nog?
Die partij bestaat zeker nog. En eigenlijk dat moment, die 5 zetels, is de reden dat ik ook met dit verhaal aan de slag wilde. Omdat die uitslag die kwam binnen. Ik was bij de partij toen in Den Haag, vlak naast de Grote Kerk in Den Haag, kwamen zij bijeen. En dan heb je natuurlijk al die mastodonten. De partij leverde ook nog ministers op dat moment. Nou, de zetelpeiling kwam binnen. Of de exit poll moet je eigenlijk zeggen op de uitslagenavond. Ja. Nou, dat kwam toch als een dreun binnen voor veel aanwezigen. De PVV de grootste. De eigen partij 5 zetels.
Was het echt een shock voor ze? Of waren ze er al een beetje op voorbereid?
Er was natuurlijk wel op voorbereid. Maar er was wel stille hoop op, nou, 8. Misschien dat 8 net lukt. Of zo, dat voelt toch lekkerder dan 5. Want 5 ben je echt... Ja, de ChristenUnie had op dat moment nog 5 zetels. En dat voelde natuurlijk als... Daar hoort het CDA wel boven te staan. Maar goed, die 5 zetels kwamen binnen. Dat was een shock, toch wel wat beteuterde gezichten, maar helemaal geen rouwstemming eigenlijk. En even later kwam Henry Bontebal binnen, die zou toch even kort een toespraak houden aan de verzamelde leden. En die werd gewoon onthaald met gejuich, met gejoel, met Henry, Henry. Zo ging het door de zaal daar. Terwijl je net 5 zetels hebt gehaald, het slechtste punt in de geschiedenis van je partij. En je wordt als een soort held, als een overwinnaar, word je naar binnen gehaald.
Ze hadden, ik kan me herinneren dat ze toen nog in de peilingen hebben ze ooit nog op 2 gestaan. Dat ze echt dachten van,
ja, maar dan 5 zetels. Als je kijkt, Jan-Peter Balkenende haalde er begin deze eeuwwisseling 43. Dan is 5 zetels doet toch wel pijn. Dan hou je zeker toch niet je partijleider als een held naar binnen. Dat was een beetje mijn... veronderstelling of waar ik door geprikkeld werd met, ja, hoe zit het nou met deze club, zeg maar?
Ja, nou, dat is een goede vraag.
Ja, want ik wil vragen, jij ziet het als een moment, hè? Want je hebt in een mooi artikel geschreven waar een foto bij staat, om even te onderstrepen wat je net zei. Er zit een hele mooie foto bij dat hij die kerk in komt. En dan zie je op de eerste rij, zie je mensen heel aanmächtig, eigenlijk in totale bewondering. Zie je dan, ja, we hebben hier nu voor onze neus. Het is geen beeldpodcast, maar je ziet hem een beetje sip kijken. Maar Bontebal en wie is die dame daar links op de eerste rij? Die herken ik even niet.
Die stond laag geplaatst op de lijst. We zien Dirk Boswijk lachend naar hem kijken.
Zijn grote concurrent, hè, eigenlijk.
Was het alternatief geweest voor het leiderschap. Maar die heeft samen met Bontebal eigenlijk een heel soepele overgang na het vertrek van Wopke Hoekstra geregeld. En dat staat ook in het verhaal beschreven.
Daar hebben we zo meteen meer misschien. Maar Sam, jij wilde eerst weten hoe ze verder kunnen komen.
Ja, ik ben inderdaad ook opgegroeid met het CDA als toch een beetje, bijna een beetje regenteske bestuurspartij. Al jarenlang de grootste geworden. Ook in de tijd dat ik opgroeide met Balkenende en zo. En ik heb al begrepen dat als, dat hebben we gezien bij de Partij van de Arbeid, dat als het heel slecht gaat, als je echt de gifbeker leeg is en rock bottom, dan moet er toch iets worden heruitgevonden. En vaak is dat iets wat verloren is geraakt.
Ja.
Ik wil echt weten van, wat hoort het CDA eigenlijk te zijn?
Vinden ze zelf? Wat horen ze te zijn? Ze vinden van zichzelf dat ze dus een partij moeten zijn die weer om normen en waarden draait. En Bontebal gebruikt bijvoorbeeld de term sociaal-conservatieve partij. Dat is echt, als je zegt wat hoort het CDA te zijn, dan denk ik dat die noemer daar heel erg bij aansluit. Maar het is ook een begrip waar altijd heel veel interne strijd over is geweest binnen de partij. Als je kijkt bijvoorbeeld in 2012, toen zei het partijbestuur, we kiezen voor het radicale midden. Maar de fractie, die ging eigenlijk veel meer rechtsaf slaan qua koers. Dus dan zie je dat partijbestuur en fractie niet dezelfde pas lopen of niet in de maat lopen met elkaar. En dat daar altijd frictie over is. En nu is de partij eigenlijk zo klein dat er wel eenduidigheid is over de koers waar ze heen gaan. Ik heb voor het verhaal ook Siban Buma gesproken. De oud-partijleider van 2012 tot 2019.
Inmiddels burgemeester in Leeuwarden.
Nu burgemeester in Leeuwarden. En die zegt ook van ja, ik gebruikte ook die term sociaal conservatisme al, maar ik mocht dat niet van de leden. Dat zorgt voor heibel. En nu, Bontebal, lukt het wel. En dat heeft toch ook te maken dat de partij misschien terugkeert naar waar ze vinden dat ze toe behoren. En dat is het uitdragen van dat christendemocratische gedachtegoed.
Maar ik wil toch een beetje proberen te kijken van waar dat dan ergens een beetje verloren is geraakt. Want je hebt het over Van Haarsma Buma. Die heeft nog 19 zetels gehaald met het CDA. Maar dat radicale midden, dat is niet iets van zijn leiderschap. Tijdens zijn leiderschap ging het toch juist meer een beetje die rechterkant op.
Ja, maar nog niet in de mate. Bijvoorbeeld dat het vooral over economische en veiligheidsthema's ging. Als bijvoorbeeld Wopke Hoekstra nog eens een paar jaar later deed. Die ook heel erg de leiderschapsstrijd oppookte tegenover Mark Rutte. Zo ja, daar heb ik bijvoorbeeld met Tom van der Meer, politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam, over gesproken. Mm-hmm. Het CDA rolde als het ware de rode loper uit voor de VVD om in die jaren, rondom Rutte 3, Rutte 4, alsnog de grootste te worden. Omdat ze op die thema's gingen concurreren met een partij waar de kiezer meteen van denkt, ja, als ik denk aan economie of als aan leiderschap, dan denk ik niet aan het CDA, dan denk ik aan de VVD.
Ja. Je schrijft eigenlijk ook dat ze de oorspronkelijke kerkgaande kiezers gewoon zich vervreemd eigenlijk. En die proberen ze terug te halen door, net zoals andere, de seculiere partijen, ook die seculiere thema's op zich te nemen. En je laat eigenlijk daarmee, en Buma had nog wel in zich natuurlijk een nadruk op gemeenschapszin. Hij heeft nog een keer een pleidooi gehouden. En samen met Heerma, zijn opvolger als fractieleider, van over verlicht patriotisme, geloof ik.
En
echt een beetje zo'n rechtsnationalistische koers. Of christelijk-nationalistische koers zou je kunnen zeggen. Ja. Wat ook gaat om niet alleen trots zijn om Nederlander te zijn, maar ook gezamenlijk
gemeenschapszin
en solidariteit, cohesie in de samenleving en zo.
De tijd van het volkslied in de klas sociale dienstplicht.
Dat werd gezien als onderdeel van die cohesie. Ja. En bijvoorbeeld de maatschappelijke diensttijd is nog steeds iets wat het CDA, dat is een CDA, komt uit de CDA-koker, zeg maar. Ja. Dat is nog steeds iets wat ze willen. Ze willen sterk zijn voor het verenigingsleven. En ze zeggen over bijvoorbeeld immigratie, daarbij betrekt Bontebal ook altijd de integratiecomponent aan. Er was op sociale media wat ophef over dat hij sprak over vervreemding in het straatbeeld, omdat je niet meer de bakker ziet, maar wel allemaal belwinkels met in tekens die je niet leest als de Arabische teksten op de luifel staan. Nou ja, dat zijn dingen waarvan de partij dus wel een bepaalde koers vaart die ook wel lijkt op wat Buma zei.
Is wel riskant, want het gaat natuurlijk ook dit soort dingen over stadswijken, de grote steden. Terwijl het CDA natuurlijk oorspronkelijk eigenlijk een plattelandspartij is. In ieder geval van de provincie, niet van de Randstad. Bontebal zelf is natuurlijk echt een jongen van Rotterdam-Zuid, arm opgegroeid te midden van in dat soort wijken, te midden van de nieuwe immigranten en dergelijke. Maar vergeet hiermee niet de natuurlijke achterban van het CDA. De boeren, de ondernemers buiten de grote steden. Limburg, Brabant natuurlijk heel erg belangrijk, het katholieke deel.
Twente.
Alleen wat dus, en dat is een van de verklaringen voor het optimisme binnen de partij. Juist die afdelingen vinden dat er veel meer naar hen wordt omgekeken door Henry Bontebal zelf, maar ook door het partijbestuur. De fractievoorzitter van het CDA in Maastricht zei bijvoorbeeld, ja, we zijn niet meer het lokaaltje. We worden niet meer gezien als dat lokale clubje daar in Limburg in dit geval.
Ja.
Maar we worden gewoon gezien als volwaardig gesprekspartner, wat het clubgevoel binnen het CDA zo ontzettend versterkt. Dat komt natuurlijk ook omdat je met een kleiner groepje over bent. Iemand die zei, de term nieuw CDA die je veel voorbij hoort komen, dat vind ik eigenlijk onzin. Het gaat om het echte CDA. Dat is wat nu overeind staat en met wie we de kar trekken.
Misschien kunnen jullie mij toch ook nog een beetje helpen, want ik heb nooit zoveel gevoel gehad voor ideologie en al helemaal niet met de christendemocratie. Dus ik krijg het ook nooit echt in de vingers. Want dat is uiteindelijk waar ze nu helemaal op terug proberen te gaan. Hè? Het oude, echte. En je hebt net al iets verteld over normen en waarden. Maar wat is die ideologie nou precies? Waar ze zo goed op terug kunnen vallen?
Dat blijkt ook wel uit het stuk. Daar zit voor mijzelf ook het spanningsveld in. Want je kan zeggen, CDA nu weer van de normen en waarden en noem maar op. Maar het is ook heel lang gewoon een ordinaire machtspartij geweest, als ik het even
toch wel
heel bout stel. Nou ja, ja, als je naar de geschiedenis kijkt, Dries van Acht en Ruud Lubbers waren niet de beste vrienden met elkaar. Nee. Ruud Lubbers die Elko Brinkman pootje lichtte. Zijn opvolger. Daarna Eneus Heerma die door de fractie werd gewipt. Vervolgens Jaap Doopscheffer die hetzelfde overkwam.
Ja.
En toen brak met Jan-Peter Balkenende even een periode van rust aan. Maar in 2010 was er toch wel de splijting in de partij over samenwerken met de PVV. Dat heeft Maxime Verhagen de kop
gekocht. Het congres in de Brabanthallen, geloof
ik. Ja, precies. Ja, ja. En eigenlijk de strijd tussen Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt was eigenlijk hetzelfde. En uiteindelijk is dat keer op keer toch een strijd om de macht. Maar Bontebal, die ik hierover sprak, die werpt dat verre van zich. Die zegt, dat is niet de ideologie van ons. Dat is partijcultuur geweest en dat is fout. En dat zetten we nu buiten de deur. Ja, maar het is niet wie wij zijn. Dat is niet onze ideologie.
Dan moet je ook een beetje bij begrijpen, Sam. Nu gaan we het jou heel erg uitleggen. We gaan CDA-splenen. Dat er ook niet zoveel ideologie was. Tenminste, niet zoveel gemeenschappelijke ideologie. Want het kwam voort uit drie partijen die natuurlijk tot 1980 of 1975, toen ze eigenlijk begonnen een beetje met fuseren. De katholieken, de protestanten, twee verschillende bloedgroepen. Ook nog eens een keer CAU en ARP. Dat waren heel verschillende drie families die met elkaar samengingen. En juist het echt vinden van concrete ideologische overeenkomsten was lastiger dan het vinden van gemeenplaatsen als gemeenschapszin, een rentmeesterschap. Dus zorgen voor de natuur, voor de aarde, vanuit een christelijke motivatie. Economie natuurlijk, boerenbedrijf, et cetera. Dat waren allemaal dingen die ze wel konden vinden, omdat dat deelde de achterban wel met elkaar. Maar een scherp slijperij zat binnen de PvdA over de sociaaldemocratie. Het kon bij de christendemocratie eigenlijk niet echt goed lange tijd, omdat die verschillende families ook met elkaar botsten. Je kunt ook in de namen die je net noemde, kun je ook verschillende families weer traceren. En nog steeds kun je zien, tot dan Pieter Heerma en ook Puma natuurlijk aan toe, uit wat voor bloedgroepen zij kwamen.
Ja, precies. En dat is nog steeds dat waarvan ze intern in de partij staat het nu daar zeggen, nu mee?
Ja.
Dat telt niet meer mee. Eerst dat je die...
Is dat nu afgezworen? Is dat nu...
Nou ja, of het is afgezworen, het is misschien eerder uitgestorven. In de zin, zoals de partij zegt. Ja, Sam begint te lachen. Ja. Is natuurlijk,
als je alle families uitmoordt, heb je geen familievetens meer.
Als je op 5 zetels staat, heb je een stuk minder discussie. Er zit, dat is natuurlijk, je kan je een beetje omlachen. Maar er zit natuurlijk wel iets in van dat met de ontwikkeling van de tijd begint in ieder geval die discussie over protestant-katholiek bloedgroepen van KVP, CAU, ARP. Dat begint echt wel heel erg ver uit het zicht te raken. Dan heb je nog de nieuwe splitsing die daarop volgde was eigenlijk, was jij voor of tegen samenwerking met de PVV? Ze hebben natuurlijk de twee dissidenten toen ook in de fractie gehad.
Was je rechts of links eigenlijk?
Ja,
dus
hoe sta je in de koers van wat het CDA is? En nu, en dat is natuurlijk ook, of dat een gelegenheid, je kan dat een gelegenheidsargument vinden. Maar nu zeggen ze, er is gewoon een nieuwe generatie CDA'ers. Dat zie je ook heel erg in de fractie eigenlijk, van die 5 kamerzetels. We zeggen toch nog maar een keer.
Mm-hmm.
Dat zijn jongere CDA'ers. Bontebal zelf is, hij wordt bijna 42, geloof ik. Dirk Boswijk is in de 30. Inge van Dijk is nog in de 40.
Ja, dus zeker in CDA is dat gewoon hartstikke jong. Want we noemen ze niet voor niets mastodonten. Dat waren soms een beetje van dat soort grijzige
types die nog een opvatting hadden van 20, 30 jaar geleden. Zo zien ze dat zelf in ieder geval. En ze hebben eindelijk het idee dat ze daar een beetje van verlost zijn, van die druk.
Overigens, ik moet wel bij zeggen dat Balkenende voor mij nog steeds niet met pensioen is. Zo jong was hij eigenlijk als premier. Maar dat voelt als een enorme mastodont. Meteen een vraag, nu ik toch het woord heb, Victor.
Die wilde niet meewerken aan het verhaal.
Oh, dat is jammer. Ja, want
ik heb heel erg mijn best gedaan om zoveel mogelijk mensen te spreken.
Je hebt veel mensen gesproken in Den Haag. Annie Schreier-Pierik uit Brussel. Je noemde al even Buma, oud-partijleider, nu burgemeester van Leeuwarden. Het houdt niet op. Je hebt echt interessante mensen gesproken. Maar daarom heb ik ook een vraag. Is die ideologische verdeeldheid die je zegt, van laten ze nu achter zich. Tegelijkertijd is er natuurlijk een nieuwe gekomen met de opkomst van BBB en ook NSC. Eigenlijk toch opvolgers van het oude CDA, de boeren en het goede bestuur.
Ja.
Als ik het even zo mag samenvatten. Even los van wat die partijen zelf nog gaan betekenen, of die nog in elkaar gestort hebben, wat het voor het CDA betekent. Levert dit niet een nieuw ideologisch conflict op binnen het CDA?
Juist omdat in die zin die afsplitsingen, dat zijn volwaardige eigen partijen die inderdaad hun wortels vinden in het CDA, er zijn, vindt het CDA zelf van wij kunnen ons richten op wat we echt willen zijn. We zijn verlost van de baantjesjagers, zoals ze dat zelf natuurlijk zeggen. En dat zeggen ze natuurlijk ook een beetje om anderen weg te weg te zetten. En dat ja, kan je goed of afkeuren. Dus juist die focus op de kern als het ware, die is er weer. Die geeft in die zin ook zuurstof. En bijvoorbeeld de partij zelf, die hoeven nu na te denken over het feit dat je of je in een coalitie zit, zoals NSC en BBB wel hebben. Dat je eigenlijk heel de tijd bezig bent om ja, na te denken over het regeren wat je doet. En ja, Sybrand Buma zei tegen mij, we moeten ook, het CDA moet niet de stopverf willen zijn die ervoor zorgt dat andere partijen dan regeren. Je moet gewoon voor je eigen verhaal zijn. Je bent een politieke partij die iets wil met dit land en daar moet je voor opkomen.
Wie waren de baantjesjagers dan in het CDA? Volgens de mensen die je gesproken hebt? Bob Koekstra, die naar Europa is gegaan.
Nee, die heeft nog steeds een baantje.
Ik kan ook al zelf invullen, maar ik bedoel dat ze zelf van vinden.
Nou ja, kijk, over die andere partijen, daar gaan ze niet direct op in. Maar bijvoorbeeld over Hoekstra hoor je binnen CDA-kringen natuurlijk wel van ja, was dat nou een echte christendemocraat, zeg maar? Past hij zo goed bij het gedachtegoed wat we hebben als een bijvoorbeeld Henry Bontebal, die vanzelf eigenlijk, zeg maar, gooi je daar een kwartje in? Nou ja, gooi je daar niet eens een kwartje in en er komen al verhalen uit die helemaal in die waarden van het CDA, die vier kernwaarden passen. Terwijl, nou ja, bij Hoekstra moest dat erin.
Hoekstra was een beetje een D66-consultant in een gereformeerd, of nee, in een remonstrans, heel liberaal jasje ook nog. Hè? Want hij is,
dat zou je zelf niet horen zeggen.
Lid van de meest liberale kerk.
Als je er natuurlijk naar kijkt, zit dat er wel in. Ja. En ik denk dat ook het feit dat de partij altijd maar met, ja, is blijven regeren onder die vlag, dat niet heeft meegeholpen. Buma zelf zegt terugblikkend ook wel van, joh, toen wij die 19 zetels halen, het laatste hoogtepunt van de partij, toen wist ik ook wel, ja, nu moeten we gaan regeren, want er was verder niks mogelijk eigenlijk qua coalitievorming. Maar dat gaat ons wel heel veel pijn doen. Nou ja, en dat heeft het ze ook gedaan. Alleen om dan vervolgens weer een nieuw kabinet in te stappen, terwijl je al een afstraffing hebt gehad, dat was natuurlijk eigenlijk een heel suffe fout. Want daarin heeft de partij continu zichzelf moeten uitleggen. Met stikstof kwamen ze in de knel. Ja.
Ik zou even nadenken wat je net ervoor zei over BBB en NSC. En dus dat eigenlijk een beetje dan de afvoerputje voor de baantjesjagers is, om het even zo te zeggen. CDA blijft heel klein achter, maar wel nu met een heel nieuw verhaal. Team. Een teamgevoel. Met een nieuw elan, zoals jij het beschrijft in je artikel. Ik geloof best dat ze daar ook echt in geloven. Dat komt heel overtuigend over. Zou je dan kunnen zeggen dat NSC en BBB de stutraketten waren voor de drietrapsraket die uiteindelijk het CDA weer de ruimte in helpt?
Nou ja, dat als je kijkt heel sec naar de peilingen op dit moment, dan is er natuurlijk wel een reden voor het optimisme rondom het CDA. Henry Bontebal is de best gewaardeerde fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Dus van alle 15 partijen scoort hij het best. Nog steeds niet heel hoog hoor, een zesje van in totaal alle kiezers, maar toch wel een top. In de peilingen is het CDA op dit moment weer groter dan BBB en dan NSC. Nou ja, dat is bij die partij geeft dat natuurlijk ook wel reden voor optimisme uiteindelijk. Ja. Voor een
bijna jubelstemming. Ik snap het ook wel. Je moet een regel in de psychologie. Je moet eerst helemaal sterven voordat je opnieuw geboren kan worden. En bedoel, ze hebben natuurlijk echt heel zwaar gehad. Misschien kunnen we even inzoomen op Henry Bontebal. Want je hebt net al verteld dat hij zo gewaardeerd is. Wat maakt hem goed?
Ik denk zelf dat zijn oprechtheid, of in ieder geval hij weet een zekere oprechtheid uit te stralen, waarvan ik in het verhaal en in mijn interview met hem daar ook wel achter probeer te komen. Hoe oprecht is die oprechtheid? Want als je even die geschiedenis van dat CDA neemt, wat ik zei, het heeft ook kenmerk van die ordinaire machtspartij, dan staat er nu iemand die dat helemaal afzweert. Maar ja, moet je daarmee laten vangen, zeg maar? Moet je daar dat zomaar geloven? En dat vond ik zelf ook de worsteling in die zin, in hoeverre je daarin mee kan gaan, zeg maar. Want uiteindelijk is Bontebal bijvoorbeeld toch, heeft hij het ook slim gedaan. Hij heeft zichzelf ook opgewerkt binnen de partij. En bijvoorbeeld rondom de lijsttrekkerswissel, of eigenlijk de lijsttrekkersverkiezing moet ik zeggen, toen Hoekstra stopte, hebben hij en Dirk Boswijk samen in het ledenrestaurant van de Tweede Kamer het samen in ieder geval besproken van hoe doen we dit? Of hoe gaan we het doen? Gaan we er allebei voor? En Bontebal wist toen al echt wel dat hij ervoor wilde gaan. Boswijk zelf twijfelde nog. Maar uiteindelijk hebben ze afgesproken met elkaar. We steunen elkaar door dik en dun. Wie van ons het ook wordt, we vertrouwen elkaar. En Boswijk zegt ook alleen maar dat hij dat durft, omdat hij Bontebal een integere vent vindt.
Victor die vertelt hier dat eigenlijk Bontebal toch een beetje een machtspoliticus is. Geert, hoe vind jij dat hij zich presenteert en uit?
Nou, ik volg het lang niet zo goed als Victor allemaal. Maar wat ik zie wel is dat hij zich als een enorm aimabele en nauwkundige politicus opstelt. Hij heeft ook rondom stikstof en klimaatzaken heeft hij in het verleden ook al bewezen dat hij echt wel een beta is. Dat hij echt heel veel verstand heeft van...
Echt een energie-nerd.
Een energie-nerd, inderdaad. Ja.
Dat durf ik best te zeggen.
Ja, ja, echt een energie-nerd. Dus hij praat echt iedereen daar uit, van links of rechts, praat hij onder de tafel. Met kennis. Dat vind ik al heel erg sympathiek. En dat vinden kiezers ook over het algemeen heel sympathiek. En ik vind dat hij een combinatie van, ook zoals in het stuk van Victor dan weer, zichzelf ook presenteert, een combinatie van zelfvertrouwen en bescheidenheid eigenlijk aan de dag legt. Ja. Dan denk ik, ja, ik probeer hem door het lezen van Victor's artikel, probeer ik eigenlijk een beetje voor te stellen als de man die toch nog het torentje betreedt. Hij speculeert er zelf over dat als hij dat echt zou kunnen, dat hij dan wel naar binnen stapt, maar dat hij voorlopig nog maar dat hij dat tot verre toekomstmuziek verklaart.
Precies, ja, bescheiden.
Heel bescheiden.
Heel
die
bescheiden kan.
Maar hij houdt er rekening mee. En ik zat te denken, houden wij daar eigenlijk genoeg rekening mee? Dat dit wel zou kunnen gebeuren. Het is natuurlijk onvoorstelbaar vanuit de huidige zetelverdeling. Maar inderdaad, als deze raket door blijft stijgen, om die metafoor nog even vast te houden, dan kan dat wel nog. Dan kan die heel ver komen, denk ik.
NSC en BBB hebben natuurlijk allebei zwaar in deze coalitie. Dus ja. Wat dat betreft gloort er hoop. Wat vind je van de manier waarop het CDA in de Tweede Kamer momenteel oppositie voert? Doen ze dat goed?
Ik denk dat ze het vooral heel gehaaid doen. En dat is dus behendig. En in die zin ook goed. Ze lijken redelijk goed aan te geven wat de alternatieven zijn. Ze zijn het niet. Ze zeggen heel de tijd, wat we goed vinden, dat steunen we. En wat we slecht vinden, dan komen we met een alternatief voorstel hoe wij het dan wel zouden doen. En dat is bijvoorbeeld natuurlijk zeker rondom de zeer gevoelige immigratie kwestie. En dan het optreden van Marjolein Faber bijvoorbeeld met het idee voor de borden bij asielzoekerscentra. Dan is het CDA, dan is het Bontebal die een motie indient die dat afkeurt. Omdat ze gewoon zeggen, ja, dit draagt niet bij aan de oplossing van de asielproblematiek. Dus dat gaan we niet doen. Maar je hoort hem wel zeggen, wat we wel moeten doen, is kijken bijvoorbeeld naar de discussie voeren. Hoe willen we dat Nederland eruit ziet? Welke bevolking zouden we eigenlijk, hoe moet de bevolkingsgroei vorm krijgen? Dan wijzen we weer op het rapport van de Staatscommissie Demografische Ontwikkeling. Dus ja. Heel erg dat gedegen inhoudelijk oppositie voeren. Zo
en
dat willen ze zichzelf profileren. Ja.
En fatsoen ook weer terugbrengen in de Tweede
ja,
Kamer.
Klopt. Ja, klopt. En dan zelf is dan mijn tegenwerping. Maar het CDA, echt op alles wat Nederland is, zitten de vingerafdrukken van het CDA. Want ja. Dat is ook het feit, ja. Zeg maar.
En dus nu komen ze als frisse oppositiepartij komen ze zeggen wat er allemaal misgaat. Ja,
precies.
Ja, ja.
Nou, en dat is dan bijvoorbeeld Inge van Dijk, eigenlijk het financiële brein van de fractie, die werkt nu dus ook aan een heel nieuw plan voor voor het toeslagenstelsel, voor het belastingstelsel in Nederland. Waarvan ze ook zegt, ja, wij praten er binnen het CDA over dat wij een ereschuld hebben. Want dat hele toeslagensysteem, dat komt uit onze koker. Nou, dat is toch niet helemaal wenselijk uitgepakt. Dus nu zijn we het ook wel aan onze stand verplicht om met een alternatief te komen. En dan bekritiseert ze ook meteen de rest van eigenlijk alle partijen die ook weten en vinden dat het toeslagenstelsel niet meer functioneert, maar die er geen alternatief voor bieden. En ik denk dat je daaraan dus kan zien wat die inhoudelijke koers van het CDA is, in ieder geval vanuit de oppositie.
We zien nu ook dat er redelijk veel wordt gespeculeerd op bijvoorbeeld de val van dit kabinet. En dan krijgen we natuurlijk weer verkiezingen. En het politieke landschap in Nederland is tamelijk gepolariseerd. CDA zit een beetje in het midden. Hoe denk je dat zij zo'n verkiezingscampagne dan aan zouden gaan? Zijn ze daar klaar voor überhaupt? Met alle ideeën en plannen?
Intern zeggen ze echt, die val, een kabinetsval, daar zitten we niet op te wachten. Laat ons nog maar een jaartje, misschien zelfs een jaartje of twee, bouwen aan wat wij als CDA zijn. Toch, hè, die 5 zetels tikt zwaar aan. Mensen verliezen hun baan bijvoorbeeld bij de fractie.
Ja.
Dat heeft gewoon heel serieuze gevolgen. En we zijn nog bezig met die inhoudelijke koers weer vormgeven. Dus ze zegt, nou, morgen nieuwe verkiezingen, staan jullie dan? Dat is eigenlijk het antwoord heel, heel voorzichtig. Maar toch is het natuurlijk wel uiteindelijk ook die machtspartij, die natuurlijk ook daar kansen in ziet. Dat is ontegenzeggelijk dus, waar. Dus, en ze zijn die overtuiging, hebben ze dat ze daar iets van kunnen maken dan.
De sfeer is er, het elan is er. Zoals blijkt uit jouw artikel, dat is heel, heel erg interessant. Ik zal de vraag niet stellen, maar wel interessant om naar te verwijzen. In ieder geval, er staat ook nog een artikel van onze correspondent in Brussel, René van Rijkenvorsel, over de christendemocratie in Europa.
Ja.
Die staan er veel beter voor dan in Nederland. Zeker. Dus wat dat betreft kunnen ze nog aanhaken bij hun Europese partners. Maar wie wil dat voor lezen, moet lekker het artikel van Victor lezen. Staat in de show notes.
Uiteraard. Voordat we helemaal afsluiten. We staan ook nog aan de vooravond van een andere verkiezingen.
Ja, maar we staan wel echt op de agenda.
Je hebt een koffertje naast je staan en een ticket in je hand.
Ja, jij gaat morgen weg. Vrijdag vlieg jij naar Washington.
Ja.
Jij maakt al een post de podcast Race naar het Witte Huis. Met Hella Huuk, waar je de verkiezingscampagne doorneemt. Ja, ben je nerveus om die kant op te gaan? Want je gaat naar Washington.
Ik heb er heel veel zin in eigenlijk. Het is heel fijn om na die Nederlandse politiek heel even iets anders te kunnen doen. En we gaan met een heel leuke groep lezers op reis. Dan kan ik lekker mijn uit de hand gelopen hobby van Amerikaanse politiek aan hen kwijt. Of met hen delen.
Maak je nog een podcast vlak voor de verkiezing?
Ja, Race naar het Witte Huis gaat. Precieze basis durf ik nu niet te zeggen. Maar we proberen eigenlijk iedere dag vanaf zaterdag 2 november wel in je feed weer te verschijnen.
Uiteraard. Nou, ik zet uiteraard de link naar Race naar het Witte Huis ook even in de show notes. Dan kan je de aflevering van deze week nog even luisteren.
Veel succes, Victor.
Dank. Vind je dit een leuke podcast? Abonneer dan. En vind ons wekelijks in je favoriete podcast-app. Laat ook eens een review achter. Vragen of reacties? Mail dan naar podcast@ewmagazine.nl. Dit was Elke Week. Tot volgende week.